Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 33 en daarvan het zevende vers. 33 vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt, het zevende van Psalm 33. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden naar de profetieën van Jesaja en daarvan het 33e hoofdstuk. Wij noemden in Jesaja 33, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 25 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Jesaja 33. Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, waar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden. Als gij het trouwelooslijk handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heere, wees ons genadig. We hebben op u gewacht. Wees hun arm, alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden. Van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Dan zal u lieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden. Men zal daarin gins en weder huppelen, gelijk de sprinkhanen gins en weder huppelen. De Heere is verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. En het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Zie hun allersterksten roepen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Het land treurt, het kweelt. De Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn, zo Bazan als Karmel zijn geschud. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Gij lieden gaat met stro zwanger, gij zult stoppelen baren. Uw geest zal u als vuur verslinden. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks. Als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ze zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikkingen overdenken, zeggende, waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is hij die de toren stelt? Ge zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, het welk men niet verstaan kan. Schouw Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter nedergeworpen zal worden, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden. Ze zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Ze zullen het zeil niet uitgespannen. Dan zal de roof van overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof delen. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 72, de versen 1, 6 en 8. 72, vers 1. Geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Het zesde, ja, elke vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook vers 8, zo moet de koning eeuwig leven. 1, 6 en 8 van Psalm 72. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden van vanmiddag kunt u vinden in de profetieën van Jesaja, het 33e hoofdstuk en daarvan het 22e vers. Jesaja 33, vers 22. Dan lezen we Gods woord in de tekst als volgt. Want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Deze tekstwoorden die spreken ons van de getrouwe verbondsgod. De getrouwe verbondsgod. Vier gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn zaligheid. Hij zal ons behouden. Het laatste gedeelte van de tekst. In de tweede plaats staan we stil bij zijn recht. De Heere is onze rechter. In de derde plaats bij zijn wet. Want de Heere is onze wetgever. En tenslotte bij zijn koningschap. De Heere is onze koning. Dus de getrouwe verbondsgod, zijn zaligheid, zijn recht, zijn wet en zijn koningschap. Als u de woorden van onze tekst leest, zonder daarbij rekening te houden met de context, met de achtergrond, of met de omstandigheden waarin deze woorden gesproken zijn, dan zouden we denken dat het een jubelzang is. Een loflied op God, op zijn trouw, op zijn goedheid, op zijn barmhartigheid, vult u het maar in. En eigenlijk, gemeente, is dat heel merkwaardig. Want er is helemaal geen reden om te jubelen. Want de omstandigheden van het volk zijn helemaal niet zo rooskleurig. Er is eerder reden om te klagen. Sanherib, de koning van Assyrië, is met zijn legers Juda binnengevallen. En het volk van Juda heeft gemeend met een groot bedrag dat beleg van Sanherib af te kopen. Maar dat is niet gelukt. Sanherib heeft dat verbond, wat afhankelijk gesloten werd, trouweloos verbroken. Je kunt het vinden in het eerste vers. Wee u, gij verwoeste die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt. Daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Enzovoorts. Dus Sanherib heeft niet alleen het beleg van verschillende steden in Juda voortgezet, maar ook een drietal gezanten gezonden om de stad Jeruzalem op te eisen voor de koning van Assyrië. U kunt de geschiedenis kunt u vinden in 2 Koningen 18. En het lijkt eigenlijk heel spoedig met Juda en met Israël te zijn gedaan. Maar dan komt de profeet Jesaja. En Jesaja ziet door het licht van de Heilige Geest dat niet Sanherib het voor het zeggen heeft, de koning van Assyrië, maar dat de Heere het voor het zeggen heeft. En dat de Heere voor zijn volk zal zorgen. Daar wijst hij enerzijds op de zonden en op de strijd tegen de vijand, maar dan mag hij ook gewagen van Juda's nood en ook van hun redding. Want Juda is in nood. Leest u met maar mee in de versen 7 tot en met 9. Zie in alle sterkste roepen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Het land treurt. Het kweelt. De Libanon schaamt zich. Hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn. Zo Basan als Karmel zijn geschud. Maar dan toch, ondanks dat alles, kon de Heere om gericht te houden. Gericht te oefenen. Dat lezen we in vers 10. Zeg de Heere, nu zal ik opstaan. Zeg de Heere, nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Drie keer nu. Nu op dit ogenblik. Het is nu mijn tijd om op te staan. Het is nu mijn tijd om verhoogd te worden en om verheven te worden. Het gaat nu gebeuren. Ja, de Heer, die zal ook over Juda opstaan. Want Juda heeft niet vertrouwd op de Heer. Heeft vertrouwd op de militaire macht. En op de bondgenootschappen die ze met andere volken gesloten hadden of wilden sluiten. Maar een vuurbrand zal al die legers van Assyrië en van al die andere vreemde volken verteren. Zal hem maken tot een brandende massa, zo kunnen we lezen in het verband van onze tekstwoorden. En dan lezen we vanaf het 14e vers eigenlijk wat dat nu alles betekent ook voor Sion, dat is Jeruzalem. En degenen die daar in Jeruzalem wonen en die door de profeten zo vaak zijn gewaarschuwd en bestraft zijn omdat ze zich niet hebben gehouden aan de inzettingen van de Heere, daar willen ze niet mee rekenen. Die zullen zich op de verlossing die de Heere gaat schenken niet kunnen beroemen, alsof ze daar iets ook maar aan zouden hebben bijgedragen. Want ze hebben immers God uitgeschakeld. En ze zullen dat ook gewaar worden dat zij die God vergeten, met die God te doen krijgen die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat dan die vraag gesteld wordt, wie zal er dan wonen bij een verterend vuur en bij een eeuwige gloed? Dan weten zij daar eigenlijk geen antwoord op. Maar dan geeft de Heer bij monden van de profeet Jesaja daar zelf een antwoord op. Wie zal dat kunnen die in gerechtigheden wandelt en die billigheden spreekt, die het gewin van de onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Dus, met andere woorden, er is een mogelijkheid om bij die God te wonen, maar dan wel in gerechtigheid. Er is een mogelijkheid om weer met die God in gemeenschap te komen. Jesaja die mag profeteren voor die tijd en voor wat het betekent voor het volk van Juda, maar eigenlijk gemeente daardoor, door die schaduwdienst heen, mag Jesaja ook wijzen op het Messiaanse tijdperk dat zal aanbreken. Op dat moment dat het volk van God weer in het nieuwe Jeruzalem zal wonen. En dan zal Jeruzalem zijn zoals we lezen in het 20e vers. Schouw Sion aan, de stad van onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste woonplaats, een tent die niet terneergeworpen zal worden. Welke pinnen in de eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden. En van welke zelen geen zullen verscheurd worden. Daar wordt het voortreffelijke van dat nieuwe Jeruzalem in beschreven. En dat de tijd van het heil aanbreekt voor Juda, dat is niet vanwege enige verdiensten van het volk. Ze hebben alles gezondigd. En daarom lezen we hier ook in de woorden van onze tekst, de Heere tot driemaal toe. De getrouwe verbondsgod, die zal het doen. Hij die zich zo aan Mozes heeft bekendgemaakt bij de brandende braambos. De God van het verbond die trouw houdt en die eeuwig leeft. Tot driemaal toe in onze tekst wordt het woordje Heere met nadruk, met hoofdletters geschreven en met nadruk genoemd. De ik zal zijn die ik zijn zal. Daarom hebben we ook het thema van onze preek genoemd, het getrouwe verbondsgod. Nee, de Heere die kan van zijn volk niet af. Omdat hij getrouw is, ook in de vervulling van zijn verbond. En daarom zal er verlossing komen, ook voor dat volk van Juda, dat het verbond verbroken heeft. Dat God de rug heeft toegekeerd. Geen God en geen meester willen erkennen. En gemeente, daar waar de Heere daaraan ons aan ontdekt. Nee, dan zijn we niet anders, niet beter dan het volk van Juda. Maar dan gaan we het verstaan dat wij van nature buiten dat verbond leven. Maar ook als zo'n buitenstaander met de nood van ons leven de toevlucht leren nemen tot de God des verbonds. Dat de Heere zich dan ook niet onbetuigd zal laten. Ook al is het dan misschien wel het antwoord van de hemel. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar daar waar de Heere werkelijk die nood van ons leven opwint, daar kunnen we hem niet loslaten. Tenzij dat hij ons ook zal zegenen. Want het gaat immers om ons behoud. Het gaat om onze zaligheid. Het gaat om ons leven. En daar waar een mens zichzelf leert kennen als een buitenstaande gemeente. Gaan we verstaan dat we in dat verbond moeten zijn. Willen we wel getroost kunnen leven en ook eenmaal zalig kunnen sterven. Wil het met ons wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Anders is God immers een verterend vuur. En een eeuwige gloed in de rechtvaardige toren van God over de zonde en over onze ongerechtigheden. Maar zie, dan gaan we er ook iets aan verstaan dat onze tekstwoorden verder zeggen over deze verbondsgod. Die getrouwen. En dan worden werkelijk de woorden van onze tekst een jubelzang. Ziende op hem. Die de God is van het verbond. En die aan zijn verbond gedenkt van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Deze God is onze God. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Die God is onze rechter. Onze wetgever. En die zal ons behouden. Die zal ons redden. Die zal ons zalig maken. Die zal ons behouden van de toekomende toren. Gemeente, wil ik in allen onder het rechtvaardige oordeel van God. Het rechtvaardige oordeel van de dood. Juda kon zichzelf ervan niet bevrijden. U en ik kunnen onszelf daar ook niet van bevrijden. Van het rechtvaardige oordeel. We kunnen ons niet verlossen uit de klauwen van de Satan. En van de zonde, de almachtige kracht van God vernodigen. Dat zal de Heere ook doen. Want dat koninkrijk van God, dat zal vol worden. Maar weet u wat daarvoor zo nodig is? En dat heeft Juda toch, ondanks de omstandigheden, wel enigszins mogen beoefenen. Zoals we kunnen lezen in vers 2. Heere, wees ons genadig. We hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen, daardoor onze behoudenis. Ten tijde der benauwdheid. Dus het gaat ook niet buiten het gebed om. Maar dan worden ook die andere woorden van onze tekst voor de werkelijkheid. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. We gaan nog onze tweede gedachte aan zetten. En denk, staan stil bij zijn recht. Een rechter, gemeente, dat is iemand die recht en gerechtigheid handhaaft te midden van het volk, waarover hij bevoegd is om recht te spreken. En de hemelse rechter is bevoegd om over ons allen recht te spreken. Wij zijn immers zijn maaksel. Geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Weliswaar van God afgeweken, om nooit meer naar hem te vragen, nooit meer naar hem te zoeken. Maar nochtans, houdt die schepper van hemel en van aarde recht op ons leven. En hij wil dat wij als schepselen van hem, hem zullen vrezen, hem zullen dienen, hem zullen liefhebben. En zeker, hij had een dubbel recht op dat volk van Juda, dat volk van Israël. Hij had dat volk verkoren tot zijn volk, omdat het hem zou dienen, dat hij voor het volk tot een God zou zijn. En dat volk zijn lof zal vertellen. Maar hij is de rechter van de hemel en van de aarde. En nu is hier een volk aan het woord dat roemt in de trouw van de rechter. En kun je eigenlijk een betere rechter hebben dan de Heere, die wijs is, rechtvaardig is en goed. God is recht in al zijn weg en werk. Zo zingen we immers met de dichter. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. God is onze rechter. En wij moeten gemeente allen voor Gods rechterstoel verschijnen. Het kan alleen, zoals ik reeds zei aan de hand van vers 15, als we in gerechtigheden hebben leren wandelen, in billijkheden spreken enzovoorts, wat daar allemaal genoemd wordt. Die zal, zo leg ik deze keer in vers 16, die zal in de hoogte wonen. De sterkte der steengodsen zullen zijn hoofd vertrek zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. En wie is nou van zichzelf rechtvaardig? Wie wandelt er nou in gerechtigheid voor Gods aangezicht? U niet, ik niet, niemand. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe, alle tezamen onnut en stinkende geworden. De breuk tussen God en tussen de mens, die toont ons onze onrechtvaardigheid. Want die breuk is er gekomen door onze zonden en door onze ongerechtigheden. En wat moet dan die God die inverterend vuur is in een eeuwige gloed, wat moet hij dan doen? Wel, die zou naar recht dat gehele menselijk geslacht kunnen wegdoen van voor zijn aangezicht. Vanwege al die ongerechtigheden. En omdat hij rechtvaardig is, in zijn richten. En wat is er nou nodig om dan toch in gerechtigheid te wandelen voor Gods aangezicht? Dan, gemeente, dan moeten we bekleed zijn met een andere gerechtigheid. Met de gerechtigheid die Christus voor zijn kerk verworven heeft. Door zijn lijden en door zijn sterven. Alleen als we bekleed zijn met de gerechtigheid, met het kleed van Christus gerechtigheid, dan alleen kunnen wij voor God bestaan en voor God verschijnen. zie. En dan neemt de Heer het ook voor dat volk op. Dat in gerechtigheden wandelt. O nee, als de Heer met hen zou doen naar hun zonden en ongerechtigheden, dan was het ook voor eeuwig kwijt. Dan was het ook een verloren zaak. Zo heeft de dichter van Psalm 130 dat ook beleefd en uitgeroepen. Zo gij in het recht zou treden en gade slaan en ongerechtigheden, ach, wie zou dan toch voor u kunnen bestaan? Dan zou de Heer voor eeuwig elk mens moeten uitwerpen buiten zijn gemeenschap. Maar daar is Christus, de rechtvaardigheid Gods, de Heere, onze gerechtigheid. Hij wandelde in gerechtigheid. Hij heeft nooit enige zonde gedaan of zonde gekend. Zijn verhouding tot God was recht. Hij sprak tijdens zijn omwandeling op de aarde van billijkheden. Hij stond niet naar aards gewin, zoals het in vers 15 ook wordt genoemd. Nee, hij had zelfs geen plaats waar hij zijn hoofd op zou kunnen neerleggen. Als de zoon des mensen, veracht, versmaad. Hij zonder zonde, opdat wij, zo schrijft apostel Paulus, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Alleen maar in hem en alleen ook door hem. Zie gemeente, dan is God nog wel onze rechter, maar dan ziet hij ons aan in de zoon van zijn liefde, in de middelaar van het verbond. Dan zal God recht doen. Wij kunnen ons recht zoeken bij andere mensen. Wij kunnen ons recht zoeken en daarvoor allerlei middelen gebruiken. Maar als we de Heere gaan leren kennen als onze rechter, dan gaan we verstaan dat we geen rechten overgehouden hebben. Alles hebben verbeurd en alles verzonderd, alle rechten verspeeld hebben. Dan kom je in je schande en in je ongerechtigheid voor God terecht. In ware verontmoediging en belijdenis van onze zonden. Sion zal door recht worden verlost. En haar wederkerende door gerechtigheid. En dan kan uw gemeente, omdat de Heer Jezus Christus volkomen aan Gods recht heeft voldaan. De prijs heeft betaald. Die voor God alleen maar kon bestaan. Hij leed, hij stierf. Hij daalde daar vooraf in de diepste diepte van de Godverlatenheid. En bent u om die gerechtigheid al verlegen geworden? Is dat de begeerte van uw hart? Want anders, dat weten wij ook wel, zullen we straks voor die rechter moeten verschijnen? En dan zal die rechter die zal zeggen: je hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ga weg van mij in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Omdat we misschien ons recht gezocht hebben in deze wereld. Omdat we misschien ons recht gezocht hebben in onze vroomheid. En mede daarmee voor God te kunnen verschijnen. Of door onze goede werken gemeend hebben God te bevredigen in zijn heilig recht. Maar gemeente, dat is alles tekort. Alleen maar door hem die in gerechtigheid gewandeld heeft, volkomen. en zo aan de eisen van Gods recht heeft voldaan. Alleen maar door het geloof in hem kunnen wij voor God verschijnen die anders is, een verterend vuur en een eeuwige gloed. En wat een wonder van genade als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als die Heilige Geest ons laat zien dat we niet voor God kunnen verschijnen zoals we geboren zijn, maar dat er dan in die weg plaats komt voor hem, die gezegende middelaar Gods en de mensen. Want daar gaat die Heilige Geest ook van overtuigen. Dat de gerechtigheid volkomen is vervuld door de Heer Jezus Christus. De weg die hij wilde gaan, van de kribbe naar het kruis. Omdat hij het recht van zijn vader zo lief had. Zie gemeente, dan zal God niet meer in de dag van het oordeel onze rechter zijn. Maar dan zal hij zeggen, komt in, gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd voor de grondlegging van de wereld. De Heere is onze rechter, zijn recht. In de derde plaats staan we stil bij zijn wet. De Heere is onze wetgever. Een wetgever, dat is iemand die wetten uitvaardigt. Wetten die gegeven worden in het maatschappelijke leven tot regeling van het maatschappelijke leven. Die ook het verband tussen de wetgever en de onderdanen aangeeft. Wetten die straf bedreigen op overtreding van geboden of van verboden. En aardse wetten, die zijn aan verandering onderworpen. Die hangen af, de inhoud ervan hangt af van de zienswijze van de wetgever. En die zienswijze van de wetgever, vandaag aan de dag, gemeente, wordt meer bepaald door de mening van het volk dan door het woord van God. Maar de wetten van de Heer, die zijn volmaakt. Dat lezen we in Gods woord. Des Heere wet, nochtans verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Zo zingen we met Psalm 19. Dat wil zeggen dat die wet van de Heere bedoeld is om de mens te richten op de God van de wet. Omdat er in ons leven een begeerte komt om ook naar die wet te handelen en te wandelen. Dat die wet het richtsnoer voor ons leven zal worden. Dat we een hartelijke lust en liefde tot die wet zullen hebben. En alles zullen haten wat met de wet van de Heere in strijd is. Daarmee niet in overeenstemming is. En dat doet nou die nieuwe mens, in beginsel die iets mag kennen van de gerechtigheid die Christus verworven heeft. Die mag weten dat de Heere zijn rechter was, de rechter is. Maar straks in die grote dag van de dagen niet meer op hem toornen, nog op hem schelden zal. Dan wordt die wet, gemeente, die wordt een liefdewet. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Want al Gods geboden zijn waarheid. Die wetten van de Heere, dat zijn liefdewetten. Betekent dat dan dat zo iemand niet meer dwalen kan? Dat hij nooit meer zal zondigen? Dat denken sommige mensen. Denken dat er nou liefde Gods in het hart is uitgestort. Dan doe je nooit meer iets verkeerd. Zo hoorde ik onlangs eens een keer iemand zeggen. Dan ben je heilig, volkomen heilig. Dan ben je volkomen rein. En degene die ik sprak, die zei, daarom ben ik een discipel van de Heer Jezus Christus. Maar Gods kinderen, ze zijn alleen heilig in Christus, niet van zichzelf. Want als u het leven van de Bijbel heilig nagaat, dan weet u ook, gemeente, dat het zo anders is. Denkt u maar ook aan David. Zij blijven zondaren tot de laatste snik toe. En toch komt er een vermaak in de mens naar de wet van God. Zie hem, daar wijst de Heer op. En daarin gaat hij ook voorop. Christus die gekomen is niet om die wet af te schaffen of die wet te ontbinden, maar om die wet te vervullen. Om die wet te vervullen voor een volk dat erachter komt in eigen kracht die wet nooit te kunnen onderhouden. Ja, er is wel liefde tot die wet in de nacht. De dichter van Psalm 119 heeft er op verschillende manieren van gezongen. Ik zal u bevelen in eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. En ziet u, gemeente, dan worden we gelijk gewezen op een functie van die wet. Van de wet van de Heer, als die ons voor ogen wordt gesteld als een spiegel. Dat is om levend te maken. Dat doet die wet in de hand van Christus. Die maakt levend. Opdat we aan Christus, opdat we Christus zullen benodigen. Als het vervullen van de wet. Als het einde van de wet. Want wanneer gebeurt dat nou in het leven? Als we in de spiegel van Gods heilige wet zien. En we gaan onszelf leren kennen in het licht van Gods gerechtigheid en van Gods heiligheid. Dan worden we werkelijk zondaar voor God. Overtreders van Gods wet. Van al Gods geboden. Met woorden, gedachten en werken. Dan wordt een mens levend gemaakt. Want dan wordt de zonde levend. Zo schrijft de apostel Paulus. Dan ga je verstaan wat zonde is. Enerzijds een aanranden van Gods eer. Maar dat ook tegelijkertijd met zich meebrengt een gemis. Een gemis aan Gods gunst en aan Gods gemeenschap. Dan wordt die wet voor ons een tuchtmeester tot Christus. Omdat op geen andere wijze die wet kan worden vervuld dan alleen maar door het geloof in hem. En dan krijgt die wet ook tegelijkertijd een andere functie in het leven. Dan is die wet niet meer een knellend juk waaronder we zuchtend onze weg gaan. Maar dan krijgen we die wet lief omdat het de wet is van de wetgever, van die grote wetgever. Hoe lief heb ik uw wet, is mijn betrachting de ganse dag. En zo, gemeente, wijst ons die wet, wijst ons het woord van God op de weg tot het leven. Wijst ons de weg tot hem die de weg, die de waarheid en het leven is. Ja, die is de opstanding en het leven. Die dat eeuwige leven heeft verworven. En dat ook schenkt aan mensen die als overtreders van Gods wet de dood verdiend hebben. Maar die als doodschuldige zondaren aan zijn voeten, aan de voeten van de Heer terechtkomen. En die gaan leren smeken om genade en ontferming. Die wet verspreidt volmaakte glans. Terwijl ze het hart bekeert. Dus die eenvoudige ware wijsheid leert. Nee, dan gaan we niet zeggen dat onze weg voor de Heere recht is. Maar dan komt er wel een hartelijke liefde tot God in ons hart en tot zijn inzettingen. Want dat eist die wetgever ook. Dat we op die wet acht geven. Die wet die is zo goed en die is zo heilig. Maar dan de vraag, gemeente, wie is onze wetgever? Laten wij ons leiden door onze eigen opvattingen, door onze eigen wetten. Dat doet de mens van nature. Vanmorgen op gewezen, omdat ik dat altijd weer de boventoon voert. Ook zelfs na ontvangen genade. Ik meen, ik geloof, ik denk, ik voel. Maar als nou een mens zich alleen laat leiden door zijn eigen wetten en niet leert vragen naar de Heer en naar zijn sterkte, naar zijn gezegende inzettingen, om die te onderhouden, dan ga je op de duur ook niet meer geloven dat het woord van God waar is. Waarom zal het woord dan waar zijn? Dan gaat de duur niet meer geloven dat God de aarde en de hemel schiep in 6 dagen. Ga niet meer geloven in de zondvloed die over de aarde is gegaan in de zondeval. En geloven we ook niet meer dat we van nature zo arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt zijn en voor God niet kunnen bestaan. En menen dat we aan geen ding gebrek hebben. Daarom, jongens en meisjes, vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Want die kan alleen je heil bewerken. En met die wetgever, met die God, daar kom je nou nooit beschaamd mee uit. Ja, de Heere die wil het leven naar zijn inzettingen zegenen. Nee, je kunt daar de hemel niet mee verdienen. Maar toch wil de Heer het leven naar zijn inzettingen zegenen. En de Heer is het ook zo waard om gehoorzaamheid niet alleen te eisen, maar ook de gehoorzaamheid aan zijn liefdewetten te ontvangen. Nee, dat de vervulling van die wet van God gaat niet. Als de liefdewet, die gaat niet buiten Gods recht om. Maar het recht van God krijgt in liefde gestalte. Want dat is immers de inhoud van de wet, liefde tot God. En ook liefde tot onze naasten. En die voert we allemaal voort uit de liefde van God tot zijn enige geboren zoon. Die hij gegeven heeft tot een schuldoffer voor de zonde. Over die liefde van God, die hij op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus bewijst aan arme verloren zondaren, die het leven in eigen hand niet kunnen houden, maar die toch in beginsel weer gaan beantwoorden aan het doel van de schepping van de mens. God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. En dan onze laatste gedachte nog, zijn koningschap. Maar laten we weer zingen uit Psalm 75. En daarvan het 4e vers. 75 vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist. Die als alle oppervoogd, deze vernedert, die verhoogt. Het 4e van 75. de getrouwe verbondsgod. We stonden stil bij zijn zaligheid, bij zijn recht, bij zijn wet en letten op zijn koningschap. De Heere is onze koning. En koningen, gemeenten onder het Oude Testament. Het koningschap onder het Oude Testament was zo anders ingevuld dan het koningschap vandaag aan de dag in ons land. Onze koning heeft een representatieve functie, wel een samenbindende functie. Maar onder het oude verbond, onder dat oude volk van Israël, was de koning echt een hele centrale figuur, die ook tegelijkertijd de wetgever was, die ook de rechter was, die ook voorging in de strijd, voorop ging, ook in de oorlogen. Dus daarin lag eigenlijk alles opgesloten wat het volk nodig had. En deze koning van Israëls God gegeven, hebben Gods kinderen alles wat ze behoeven. Alles wat een volmaakte koning aan zijn volk zou kunnen schenken. Want in dat koninkrijk van de Heere, Heere, is al het heil en al de zaligheid samengevoegd. En leidt ons op tot het werk, het volkomen werk van de Messias. En nu dienen wij van nature allen dezelfde koning. Die zijn we toegevallen in het paradijs. Dat is de overste van deze wereld. Die meent het hele menselijk geslacht te kunnen meevoeren naar het verderf. En die alle pogingen daartoe in het werk stelt. Wij hebben ons moed en vrijwillig aan die koning overgeleverd. En ook al zijn onze ogen ervoor gesloten, gemeente, toch is dat de werkelijkheid van ons bestaan van nature. En nu moeten wij in dit leven eens anderen worden. Het eigendom van een andere koning. Het eigendom van koning Jezus worden. Zodat we met Sion kunnen zeggen, de Heere is onze koning. Aardse koning heeft slechts tijdelijke macht. Zijn macht is ook beperkt tot een bepaald grondgebied. De koning kan worden afgezet of die kan tussentijds aftreden. Maar deze koning van Israëls God gegeven is een eeuwige, is een geestelijke koning. Die zijn kinderen regeert en bestuurt. Door zijn almachtige krachten ook niet zal toelaten dat die andere koning naar de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Die koning die schenkt en die kan ook schenken alles wat een mens behoeft. Want mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die koning is veel heerlijker dan welke aardse koning dan ook. Koning Salomo had heel veel heerlijkheid. Hij was bedeeld met veel wijsheid. Hij had hele verstandige dingen gedaan. Maar meer dan Salomo is hier. Hij is koning. Die veel heerlijker is in zijn namen. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Heerlijker in zijn natuur en in zijn menselijke en in zijn goddelijke natuur. De Zoon van God bekleed met eer en met heerlijkheid. Ligt er van Psalm 24 komt als het ware woorden tekort om de heerlijkheid van deze koning te bezingen. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God almachtig opperheer, het is God geweldig in het strijden. En omdat hij nu zo machtig is, is hij ook in staat om harde zondaarsharten te verbreken en aan stukken te slaan. En jongeren en ouderen, die van nature niet willen dat hij koning over hen zou zijn, gewillig te maken om zijn onderdaan te zijn. Onderdanen die zich door hem willen laten leiden in de strijd van het leven. Die hun leven ook in zijn handen willen geven, achter hem willen aankomen. Zelfs in wegen van moeite en van verdruk, van verdriet, van pijn en van zorgen. Het in zijn handen mogen geven, wetende dat hij de kinderen van de mensen niet bezoekt uit lust tot plagen, maar al tot hun nut, opdat ze de heiligheid van die koning gelijkvormig zullen worden. Nee, als de kastijden de hand van die koning zijn onderdanen treft, dan is dat geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar dan laat de Heere ook weten dat het na zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid met zich meebrengt. Hij is die koning die ons alles boven alle grond kan schenken. Zalig lot, zo heeft de dichter gezongen. En die koning, die gaat voor in de strijd. En die geeft zijn kinderen ook strijdwapens in de hand. Lees u het maar na in Efeze 5. Hele wapenrusting Gods. Maar zie gemeente, eigenlijk hoeven zij niet te strijden. Ja, daartoe worden ze wel opgeroepen. En strijden om in te gaan. Maar om dan te mogen zien dat er één is die de strijd alleen gestreden heeft. En iemand van de volkeren was met hem. En in de strijd te mogen beoefenen wat Psalm 25 zingt. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit de boze netten. De Heere is onze koning. Hij heeft die andere koning overwonnen. Daarvoor leed hij, daarvoor stierf hij. Hij heeft hem zijn heerschappij ontnomen. En als door het geloof mag worden gezien op deze koning, verstaan we ook de dichter van Psalm 72. Die heeft gezongen, hij zal nooddruftigen redden, die daarop met schade de lendige, en die geen helper heeft. Hij zal een ziel van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En dan vervolgt die dichter met van deze koning te getuigen en hij zal leven. En daarom zullen al degenen die de verschijning van deze koning hebben liefgehad, leven. Dat heeft hij beloofd. Ik leef en gij zult leven, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ik eens vragen, gemeente. Wie is uw koning? Door wie laat u zich regeren? vraag het ook aan jullie, jonge vrienden. Laat je je regeren door de moderne media, die je beschouwt als een koning die je kan leiden, in alle waarheid antwoord kan geven op alle vragen van je leven. Maar die moderne media, die kunnen ons niet vertellen wat recht is. Die kunnen ons niet vertellen wat de Heere van ons vraagt. O, laat je toch leiden door het woord van deze koning. Want hij heeft immers ons behoud op het oog. Daar begonnen we mee. Hier mag het volk uitroepen, de Heere, hij zal ons behouden. En zing het dan maar. Kom dat zijn met je hart. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dan zal de koning de eer ontvangen. Heere mijn God, u zal ik loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in der eeuwigheid. Deze koning, die zal ons behouden. Die zal ons zalig maken. En die God mocht Juda zich te midden van al de moedbenemende omstandigheden toch vastklemmen. En zich verblijden. Omdat hij het deed. Omdat hij voor het volk instond. Het was niet dan vanwege hun verdiensten of vanwege hun waardigheid. Want zij waren van zichzelf ongehoorzaam en tegenstrevend. En als nou de Heere onze rechter, onze wetgever en onze koning is. Wel gemeente, er kan er heel veel gebeuren in het leven. Er kunnen heel veel tegenspoeden misschien ons deel zijn. Dan kan zelfs het water wel eens tot aan de lippen komen. Maar de Heere die zal ervoor zorgen dat het er niet overheen zal gaan. Want immers wat hij begon, dat zal hij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En op die dag zal elk der vorsten zich voor hem buigen. En vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, diens vader tot zijn neer. En er ligt er ook een belofte. Een belofte voor dat behoeftige volk dat in hun noden, angst en pijn gans hulpeloos tot hem is gevloden, die zal hij ten redder zijn. En dan wordt het waar. Dat ook in het verband van deze profetie geschreven staat. En hun ogen zullen eenmaal de koning zien in zijn schoonheid. Amen. Onze slotzang is van Psalm 119. En daarvan het 8e vers. Psalm 119, vers 8. Ik zal ook op de peins in uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Het 8e van 119. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.